blijft hij klein. Ja, nee, hij glijdt naar beneden. Hij glijdt naar beneden. Goedemorgen, broeders en zusters. Ik zie nu pas iedereen die er zit, want ik was natuurlijk misschien iets vroeger en heb ik niet achterom gekeken. Ik moet zeggen, jullie zijn gegroeid, maar dat kun je zien als je een tijdje niet geweest bent, dan zie je nieuwe dingen. Leuk dat jullie er zijn en ik wil ook, want deze dienst die wordt wellicht ook nog door mensen nageluisterd, dus ook iedereen die op een later tijdstip deze dienst hoort, van harte welkom heten. Jenny en ik, we zijn een beetje, gisteravond was ik alleen thuis, en toen zei ik van, nou, vroeg Jenny, wat heb je gedaan? Ik zeg nou, een beetje preek voorbereiden, ik heb een boek gelezen. En toen zei ze van, ja, op televisie is ook niks meer aan. Dat is eigenlijk ook zo, weet je wel. Je zet een balans, je moet echt een film gaan kijken of zo, maar anders is er ook toch echt weinig te vinden. Maar we hebben afgelopen week, het is nu afgelopen, elke zondagavond om 8 uur, Kamp Waas gekeken. Kent iemand dat? Och, gut, nou, dan preek ik hier voor een stel onbekend. Het is in België, ik zal het heel kort uitleggen. Dat is de opleiding om Special Forces Operator te worden. Operator zeggen ze in België. En dan zijn dus 15 mensen, allemaal goed getraind, fysiek. Ze zijn door een keuring heen gegaan en die hebben zich gecommitteerd om een training tot Special Forces operator te worden. Dus dat is 9 afleveringen waar dat. En wij hebben echt met verbazing gekeken. Het is eigenlijk ook wel spannend. Het spreekt natuurlijk ook wel aan. Special Forces, dat zijn echt speciale mensen. Dus je denkt ook vaak aan van die klerenkasten natuurlijk. Maar er zaten ook vrouwen bij. En mensen waren fysiek, waren ze allemaal helemaal in orde. En die begonnen vol goede moed daar. Nou, nu is het bij die Special Forces zo, dat ze putten je aan alle kanten uit. Je krijgt geen eten, je krijgt geen slaap. En wat nog het meest, kijk, als je in de gevangenis zit, dan zeggen mensen, het meest verschrikkelijke in de gevangenis is dat je niet kunt doen wat jij wil. Iemand anders bepaalt wanneer jij wat gaat doen. En dat is bij de Special Forces, in het fysieke heel erg, maar in het mentale ook nog een keer. Je wordt in die opleiding gewoon geleefd. Zij bepalen wanneer jij gaat slapen, zij bepalen wanneer jij gaat eten, zij bepalen wanneer je op gaat staan. Dus daar komt buiten het fysieke nog een hele fysieke, een mentale kant komt erbij kijken. Dus nou, je kunt er terugkijken, volgens mij komt het nu ook. In Nederland wordt het uitgezonden bij de NOS. En die Tom Waas, het is een grappige man, Tom Testeron, daar ken ik hem eigenlijk van. Zo zit hij altijd in mijn hoofd, doet altijd hele rare dingen. Maar goed, die gaan dus dat hele circus door, er vallen mensen af. Ook mensen waarvan je denkt van nou, die zal het toch wel redden. Maar uiteindelijk is het zo, de laatste dag, dat weten de kandidaten overigens niet, maar de laatste dag, daar hebben ze weer overleg met Stijn en Fly, dat zijn zeg maar de grote leiders daar. En dan moet er iemand, die moet nog afhaken, en dat is Aaron. En Aaron, die is goed, die is fysiek goed, die is mentaal goed, die heeft alles doorstaan en al die dingen meer. Maar wat Aaron niet doet, of niet accepteert, is gezag. Daar heeft hij, plat gezegd, een hekel aan. Dat weet hij. Dus dat is alweer een pluspunt dat hij zo in elkaar zit. Maar het zit in zijn genen om toch net weer even de wereld naar zijn hand te zetten. En dan gaat hij bij de commando's. Toen ging hij de laatste dag, moet je je voorstellen, dat is 5 uur of zo voordat het klaar was. Dan denk je, dat is zo zonde. Maar dan moesten ze invullen, die zes die er nog over waren, want Aaron viel af, dan waren er maar 5 die het uiteindelijk haalden. En die moesten allemaal opgeven, met wie zou je nou niet de oorlog in willen gaan? En toen was het bijzondere dat die andere 5, die uiteindelijk ook overbleven, allemaal Aaron hadden ingevuld. Dat is raar. Tenminste, of bijzonder. Bijzonder, laten we het zo noemen. Dus eigenlijk, die trainer, generaal was hij niet, die Stijn en die Fly, die hebben dat ook gewoon beredeneerd. Ze zeggen van, luister eens, een soldaat moet met al zijn capaciteiten die hij heeft, maar die moet gewoon een opdracht moet je uitvoeren. Dat moet je doen. En toen dacht ik van, oh ja, dat is zo. dat moet ik herkennen. Toen was ik 2 weken geleden bij Mijn 102, dat is een mannenclubje in Kampen, IJsselmuiden. En daar sprak een broeder, een jonge broeder nog, en die sprak over de vrezen des Heren. En toen dacht ik, oh wacht even, de vrezen des Heren, dat is angst, dat is gezag. En toen moest ik in één keer ook aan die canvas denken. Maar toen zei die broeder erbij, hij zegt, ja, de vrezen des Heren, dat is niet gebaseerd op angst. Dat is gebaseerd op relatie. En toen ging ik in één keer een aantal dingen heel anders zien. En toen ben ik gaan nadenken over de vrezen des Heren. En dat gaan we nu samen eens oppakken. Ik lees mijn Bijbel uit de hoe heet die? Ja, de basisbijbel, dat is het. De basisbijbel. Per ongeluk achtergekomen, maar het leuke is in de basisbijbel dat dingen er basis in staan. Maar, en niet, dus dat stemt je na tot nadenken. Spreuken 1. De wijze spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. En hij schreef deze spreuken op om andere mensen wijsheid te leren. Hij wilde hen daarmee opvoeden tot verstandige mensen. Zijn spreuken leerden de mensen wat rechtvaardig en eerlijk is. Onverstandige mensen kunnen er verstandig van worden. Jonge mensen kunnen er kennis en wijsheid uit leren. Wijze mensen kunnen er nog wijzer van worden. En verstandige mensen nog verstandiger. Ze zullen deze spreuken en wijsheden van wijze mensen en raadgevers begrijpen. Wat Aaron dus dient niet, hè. Maar alle wijsheid begint bij een diep ontzag voor de Heer. Wie geen ontzag heeft voor God, wil niets van wijsheid weten. Ik lees dat vers nog een keer. Maar alle wijsheid begint bij een diep ontzag voor de Heer. Wie geen ontzag heeft voor God, wil niets van wijsheid weten. Salomo, de zoon van David, begon echt heel erg goed. Ik wil dat ook nog even lezen, dat staat in 1 Koningen. Hoe die hiertoe kwam eigenlijk. 1 Koningen 3, vers 5 tot 15. En daar bij Gibeon kwam toen 's nachts de Heer in een droom naar Salomo toe. En God zei, vraag van mij wat je wil, wat zal ik je geven? En Salomo antwoordde, u bent heel erg goed geweest voor mijn vader David, omdat hij trouw en rechtvaardig was en erg graag dicht bij u wilde leven. U heeft hem daarvoor beloond door mij zijn zoon koning te maken. Meneer God, u heeft mij koning gemaakt in de plaats van mijn vader David, ook al ben ik nog jong. Ik heb nog nooit een oorlog gevoerd. Zo sta ik midden tussen uw volk dat u heeft uitgekozen. Een volk dat zo groot is dat het niet te tellen is. Het is zelfs niet te schatten hoe groot het is. Wie kan dit grote volk leiden? Geef mij daarom alsjeblieft wijsheid. Dan kan ik uw volk leiden doordat ik goed het verschil weet tussen goed en kwaad. En de Heer was er blij mee dat Salomo dit van hem vroeg. Hij zei tegen hem, ik zal doen wat je hebt gevraagd. Omdat je niets voor jezelf hebt gevraagd. Je hebt niet gevraagd om een lang leven of om rijkdom of om het leven van vijanden. Maar je vraagt om wijsheid, omdat je eerlijk wil rechtspreken over het volk. Daarom zal ik doen wat je gevraagd hebt. Ik zal je wijs en verstandig maken. Voor jou is nog niemand zo wijs geweest en na jou zal ook niemand meer zo wijs zijn. En ook wat je niet hebt gevraagd zal ik je geven. Ik zal je rijker en beroemder maken dan alle andere koningen. En als je leeft zoals ik het wil en jij je aan mijn wetten en leefregels houdt, zoals je vader David heeft gedaan, dan zal ik je ook een lang leven geven. Toen werd Salomo wakker en hij merkte dat hij het had gedroomd. En toen hij in Jeruzalem was teruggekomen, ging hij voor de kist van het verbond van de Heer staan en offerde daar brandoffers en dankoffers. En hij hield een feestmaaltijd voor zijn dienaren. toen wij... Nee, het begon met Adam. Adam en Eva die waren in de hof en toen kwam er scheiding tussen God en de mens. Ze hadden gegeten van de boom van de kennis van goed en kwaad. En op een gegeven moment liep God door de tuin zoals hij gebruikelijk was, zoals hij de omgang had met Adam. En hij riep van: Adam, waar ben je? En Adam en Eva verstopten zich. En toen was het in één keer niet meer mogelijk dat ze in die intieme relatie leefden met God. Dat was in één keer voorbij. Later zie je het ook in het Nieuwe Testament, Simon Petrus met de grote visvangst, Jezus is aan het woord verkondigen en ze gaan in een bootje de zee op en toen was het afgelopen en ze hadden nog niks gevangen. Toen zei God van: nou, werp je net uit aan de andere kant. En ook wel een beetje raar, maar in ieder geval goed, ze deden dat en ze kregen zoveel vis binnen dat ze konden het niet meer bevatten. Er moesten mensen hun helpen om de vissen binnen te krijgen. En de reactie van Simon Petrus was toen van, hij viel op zijn knieën, hij viel op de grond naar Jezus toe en hij zei: Heer, vergeef mij, want ik ben een zondig mens. En daar kun je over nadenken natuurlijk, maar dan denk je van, er was een heel groot besef van de scheiding tussen God en de mens, die komt door de zonde. Zoals dat bij Adam en Eva was, zoals het bij Simon Petrus in het voorbeeld was. Maar zo is het ook in ons leven. Wij kennen dat ook, die scheiding ten opzichte van God, door onze zonden die daartussenin staan. De vrees van de vrezen des Heren, waar we het in het begin over hebben, dat is geen angst. En dat is ook niet, als je het positief benadert, de vrees des Heren, het is ook geen traditie. Het is ook niet conservatief om de Heer te vrezen. De wereld mag je een ander ding laten geloven. Maar de vrees des Heren is iets wat bij de mensen hoort eigenlijk. Gezonde vrezen des Heren. En het is tweeledig, de vrezen des Heren. De vrezen des Heren is van ons naar God, maar bovenal van God naar ons. In de grondtekst, in de grond van de mens, zie je dat de mens het verlangen heeft om ergens, ja, wij zeggen een verlangen naar God heeft. We willen dichter bij God zijn. En als we het daar niet kunnen vinden, dan zoeken we het ergens anders in. We willen ergens onze rust in gaan krijgen. En als je teruggaat naar Kamp Waas, het was een spelletje. Maar op een gegeven moment zie je dat die mensen helemaal, alles verandert, alles rammelt en doet om de mensen heen. En ze moeten ergens, het waken houden. En dat vinden ze in zichzelf. Dat halen ze uit zichzelf, dat krijgen ze uit zichzelf. En als ze dan van het spoor afgaan, dan krijgen ze counseling, dan worden ze geholpen. En dan zeggen ze: nou, dan kun je dit doen of dat doen. En die raad die nemen ze aan en daarmee komen ze verder. Bij ons werkt dat niet zo. Als christen hebben we onze Heer Jezus gehad, die voor onze zonde aan het kruis gegaan is. En als je dan gaat kijken naar hoe de Israëlieten in de woestijn de tabernakel kregen. En tabernakelen is ook God woont bij ons. Hè. Dat was ook hetgeen wat God deed. En dan had je dus de boze buitenwereld. Ik ga nu een beetje in beeldspraak spreken. De boze buitenwereld, daar kwam je in de tabernakel. Daar had je de voorhof. En daar had je het altaar en de wasbekken waar de offers gebracht werden, waar de mensen schoon werden. En dan had je het heilige. En in het heilige, daar moest je een kleed voorbij. En als je daarin kwam, dan was het donker. En dan brandde de olielamp brandde daar permanent als hij opgesteld stond. En wat een teken van Jezus is. En dan had je de toonbroden, wat ook een teken van Jezus is. En het brood des levens ben ik, zegt hij. En er was het wierookaltaar. En wierook wordt ook in, als je in de Openbaringen leest, dat zijn de offers die vanuit de mensen die geloven opstijgen naar de hemelen. En dan heb je het, dan heb je weer een voorhangsel, een kleed, en dan heb je het heilige der heiligen. En daar woont God, daar houdt God zetel onder de mensen. En God had die tabernakel gemaakt omdat hij bij de mensen wilde wonen. Hij wilde, het was zijn volk en hij wilde daarbij horen. Vroeger moest de priester, die kwamen in het heilige, daar kwamen ze nog. Maar de hoge priester kwam één keer per jaar, kwam in het heilige der heiligen, in de aanwezigheid van God. En dat ging maar één keer per jaar. Dan moest hij een beest slachten. Daar vloeide bloed tot vergeving van zijn eigen zonde en tot vergeving van het volk. En dan had de hoge priester had toegang tot God. Dan was hij in zijn aanwezigheid. God zetelde daar onder de mensen. En nu is het met dat voorhangsel. Is met Jezus, toen hij storf aan het kruis, dat lezen we in Marcus 15 vers 38. Op het moment dat Jezus overleed, dat hij de geest gaf, toen scheurde het voorhangsel van boven tot beneden. Dus dat was niet door mensenhanden van onderen naar boven, maar door God van boven naar beneden. En toen is de toegang van de mens tot God direct mogelijk geworden. Er was geen scheiding meer tussen God en mensen. Het offer dat Jezus bracht door te sterven op het kruis van Golgotha was eens en voor altijd voor ons. En door dat offer wat Jezus bracht en wat hij daar bewerkstelligde, hebben wij nu directe toegang tot God gekregen. Het voorhangsel is gebroken en we kunnen direct naar hem toe gaan. Dit is heel mooi, heel prachtig om te realiseren. En ik denk, zoals we hier allemaal zitten, dat we ook allemaal weten dat het zo is. Maar de vraag is, hebben wij ook die dagelijkse toegang tot God? Kunnen wij ook elke dag tot God naderen? Of hebben wij nog ons eigen voorhangsel voor ons hart hangen? Durven wij God te naderen? Het heeft te maken met kennis. Je moet weten dat je direct tot God kunt naderen. Je kunt natuurlijk heel tevreden zijn en zeggen van nou, ik beweeg in de voorhof. Ik heb God, is gestorven aan het kruis. Het offer is gebracht en ik ben gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En Jezus komt terug en dan zal ik weer met hem opgaan. En als ik dood ga, dan ga ik naar de hemel. En ik mag leven met zijn Heilige Geest. Ik mag leven in zijn kracht. Maar de vrezen des Heren heeft te maken met relatie met God. Ik heb al die dingen, die heb ik gekregen. Maar door al die dingen die ik heb gekregen, heb ik directe toegang tot God gekregen. Heb ik de mogelijkheid gekregen om direct een relatie met God te krijgen. En maak ik daar gebruik van. Want zoals de Spreuken zegt, het begin der wijsheid is het kennen van de Heer. En hoe leer ik de God kennen? Door met hem te praten. Door bij hem te zijn. Door hem te vragen, door te onderzoeken. Vanmorgen in de bidstond kwam het ook te bedden. Ik bedoel, Gerda bad ervoor. De wereld is zo explosief. Er zijn zoveel meningen en zoveel stromingen, richtingen. En uiteindelijk hebben we daar allemaal ook weer een mening over. Maar wat is wijsheid? Hoe kunnen we naar die dingen kijken en wat is wijsheid en waar haal ik mijn wijsheid vandaan? En die wijsheid haal ik in mijn relatie met God. God kan daar direct tot jou spreken. En de vraag is, als je dat niet kent, als je niet kent dat God direct tot je spreekt, wat zit er dan tussen? En als ik dat ga onderzoeken bij mezelf, en als ik erover lees, dan zijn het vaak die dingen die met mezelf te maken hebben. Ik denk, het is mijn eigen gereidheid, het is mijn eigen filosofie, misschien mijn eigen ik die dat in de weg staat. Tuurlijk, ik ben gekocht en betaald door het bloed van Jezus, maar ergens hou ik toch de regie over mijn eigen leven. Ergens beperk ik, door wat voor ding dan ook, de toegang, de nadering tot God. En daarover nadenkende en daarover lezende, is het zo dat is een heel pijnlijk proces. Die dingen die mij scheiden om direct naar God te gaan, zijn die zonde, wil ik bijna zeggen, maar zijn die gedachtegangen, zijn die levensinstellingen die diep in mij zitten, en als ik erover nadenk om ze te veranderen, dan denk ik, oh, dan zie ik het niet meer zitten. Dan weet ik niet hoe dat moet. Dan denk ik, oh, maar dan ben ik bang voor een kettingreactie. Als ik dit aanpas, dan weet ik het niet meer. Dus het zijn dingen die zitten heel erg diep in ons. En God heeft ons geleerd dat Hij die relatie met ons zoekt en wij die relatie met Hem mogen zoeken. En we hebben alle zegeningen gekregen in Jezus Christus. Maar er is nog één ding verder die we mogen hebben. En Marcel sprak vanmorgen over al die mensen, Isaac, Mozes en weet ik veel, die er allemaal achteraan kwamen. Grote mannen gods, om het zo maar te zeggen. Salomo, in 1 Koningen lazen we nog dat David ook zo'n man was. Ondanks al zijn zonden, al die dingen die hij fout deed. Maar er waren mannen van vlees en bloed, zoals u en ik, die relatie met God hadden. Ze waren het verkozen volk, maar ze hadden die intieme relatie met God. Mozes ging de berg op, hij kwam weer de berg naar beneden. Hij straalde van de glorie, van de heiligheid van God. Die was over hem overgekomen. Hij was een maantje geworden van God. Hij begon te stralen van de heiligheid van God. Die kenden die diepe relatie. En al die grote mannen en vrouwen die wij als voorbeeld kennen, en ook vandaag de dag nog, die kennen die diepe relatie met God. Die zijn gekocht en betaald door het bloed van Jezus, maar die weten de nadering tot God in het heilige der heiligen te vinden. En als je daar mag wezen en je daar mag verblijven, dan leef je in een andere dimensie. Dan weet je, God is mijn vader. Dus als je bij jezelf nagaat, en ik kan een rijtje opnoemen, maar ik ga het niet doen. Ik heb erover nagedacht en dat wil ik jullie oproepen om dat ook te doen. Wat zijn die dingen, en dat kunnen er misschien ook best nog wel veel zijn. Dat het zo confuus wordt. En dat je daardoor eigenlijk zegt van, oh, ik stop ermee. Het is hem niet. Dan wil ik je oproepen, pak er gewoon één. Denk erover na en zeg, dat is hem. En dan weet je het. En dan breng je het bij God. Dan kun je ermee aan de slag. En dan kun je zeggen van, luister eens. Ik wil dat. Ik wil daarmee verder. Ik wil die diepe relatie met God hebben, zoals Mozes die had. Zoals, noemde vandaag de dag maar iemand, zoals die had. En die krijg je in de aanwezigheid van God. Maar dan moet je het gordijn, de afscherming, je eigen ik, wat je nog voor je hart houdt, wat je nog zelf voor jezelf houdt, dat moet je aan de kant zetten. En dan kan God met je praten. Stop met het zoeken naar balans. de balans tussen van, ik voel die en ik weet die beperking met God, maar ik leer ermee leven. Deal ermee. Nee, laat de geest in je komen en reken ermee af. Pak het aan. Geen goed gevoel. Ga niet politiek correct praten of evangelisch juist spreken. Pak het aan. Jij weet wat dat is. En pak het aan en breng het bij God. Identificeer, beken het en wijs het af. Sta erop dat God het wegneemt. Hij kan het, hij heeft Jezus opdoen laten staan uit het graf, nadat hij gestorven was op het kruis. Breng datgene aan het kruis. En ik las in de voorbereiding een mooi, ja, ik heb het misschien wel een keer eerder gezegd, maar het kruis is ruw. Die dingen die in mijn hart, als dat ding in mijn hart, wat tussen God staat om hem te naderen in het heilige der heiligen, dat ben ik. Dat doet pijn om dat aan het kruis te brengen. Want ik ga dood. Ik ga Jezus achterna. Die dingen die van mij zijn, gaan sterven op het kruis van Golgotha. En dat doet pijn. Dat geeft bloed, dat geeft verdriet. Maar het kruis van Golgotha is effectief. En er is nog nooit iemand op het kruis blijven hangen. Je gaat er dood, maar je blijft er nooit hangen. Want eens dat je dood bent, word je eraf gehaald. En dan heb je de overwinning behaald. Dan is er de glorie. Dan is de verheerlijking. Dan is er de verlossing. En dan is het de nadering tot God. Dan heb je zijn kracht ervaren. En wat ik jullie wil oproepen is dat je, we lezen dit soort dingen. En ik bid en ik hoop dat jullie zometeen daar getuigen van kunnen zijn. Dat je kunt zeggen, ik heb dat afgebroken. Je kunt het zo makkelijk lezen, met God, met Jezus ben ik meer dan overwinnaar. Daar kan ook een emotie zijn, maar het kan ook gewoon dom werken zijn. Het kan gewoon doen zijn. En als je die ervaring hebt, word je besmettelijk, contagious. Dan word je, hoe heet dat virus uit China? Dan word je nog erger. Dan word je corona. Dan word je nog erger. Dan word je besmettelijk. Want dan weet je, die kracht die zit in je. Je hebt hem ervaren. Het is geen verhaaltje meer. Het is je leven geworden. En ik wil nog een paar teksten als bemoediging lezen. Want het is een ding tussen u, tussen jou en God. Ik heb hier niks mee te doen. God en ik, of ik en God, ik heb er ook mee te dealen. En we geloven en we hebben beloftes gekregen. En dan wil ik nog twee teksten lezen ter afsluiting. En die staat in Jacobus 1, vers 5. Jacobus 5, maar Jacobus 1 pakken, Erik. En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft je altijd, zonder boos te zijn, dat je het niet weet. En dan een tweede tekst in 2 Timotheus 1 vers 7. En God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht en liefde en van zelfbeheersing. En als we dan teruggaan naar Spreuken 1 vers 7. Maar alle wijsheid begint bij een diep ontzag voor de Heer. Wie geen ontzag heeft voor God, wil niets van wijsheid weten. En in alle dingen die er vandaag spelen, die in jouw leven spelen. In alle bergen en in alle dalen. In alle keuzes die je moet maken. In alle gesprekken die je met andere mensen mag voeren. In alle verdrukking die je door je geloof ervaart in je werk, in je gezin, in je familie, in je kerk. Al die dingen krijg je wijsheid voor van God. En de vrees des Heren is het begin van de wijsheid. En die wijsheid die begint bij het naderen tot God. Het hebben van een relatie. Maak je hart schoon. Psalm 51 zegt David van, geef mij een rein hart, Heer. En als je dat reine hart hebt, en je werkt eraan om hem reiner te maken. Je bent gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Maar in je relatie met Jezus, in je relatie met God, kun je dichter naderen tot hem. En een man van, en een God, en een vrouw van God worden. Heer, ik wil u zo danken dat u een God van liefde bent. Dat u door de hele Bijbel heen de mensen zoekt. Heer, dat u door de hele Bijbel heen relatie met ons wil hebben. En dat u door de hele Bijbel heen mogelijkheid en gelegenheid geeft om die relatie te hebben. Heer, en dat u door de hele Bijbel heen met de straf ook de verlossing geeft. De belofte geeft. De belofte op genezing, de belofte op verlossing. Heer, en dat u door de hele Bijbel heen een trouw God bent geweest. Dat u trouw bent tot op de dag van vandaag. Heer, en dat u zoveel van ons houdt dat u uw volk Israël als voorbeeld gegeven heeft voor ons. Heer, en dat u vandaag de dag door uw Zoon Jezus Christus gemeenschap met ons wil hebben. Heer, en dat we weten, zeker weten, dat u deze wereld in uw handen heeft. Heer, dat het zoeken van de mensen naar iets goddelijks, iets om uw grootheid en uw almacht te begrijpen. We op zoek zijn naar verklaringen en theorieën en die uiteindelijk ook opstellen. Heer, alles om niet bij u te hoeven komen. Alles om het zelf onder controle te hebben. En ook hier wij, gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus, willen zo voor u komen. Zo persoonlijk op dit moment. En dat uw geest naar ons hart kijkt. En ziet welke bedekking daar is en kan zijn. Misschien is het al jaren, misschien ben je er helemaal, zijn we er helemaal eigenlijk wel tevreden mee, omdat we het op ons plek hebben. Heer, maar u roept ons. U wil een relatie tot ons komen. U wilt tot ons spreken. U wilt onze tijd. U wilt ons hart. U wilt onze gedachten. U wilt contact met ons, zodat wij van u kunnen leren en andere mensen kunnen doen leren van wie u bent. Heer, dat we door die relatie met u besmettelijk mogen worden in deze wereld. Dat ze mogen zien dat we een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Heer, maar het begint bij u. De kennis en de wijsheid begint bij u. De vrees voor u. De relatie met u. Het plaatsen van u op de eerste plaats. U bent onze eer en onze lof waard. U bent onze lofprijs. U bent ons alles. U bent hoog boven ons verheven. En toch wilt u contact met ons. U zoekt ons. En door uw Zoon Jezus Christus mogen we er voor of binnen gaan. Mogen komen in het heilige der heiligen. In het heilige mogen we maaltijd met u hebben. Mogen we genieten van alle dingen die u ons gegeven heeft. Maar u wil nog verder. Door uw bloed van Jezus Christus mogen we het voorhangsel voorbij. En in relatie met uw leven. Heer, dat bid ik. Dat we dat mogen ervaren. Mogen aanwerken. Mogen van getuigen. Dat u een groot God bent. En dat in ons leven bewerkt. In Jezus' naam. Amen.